Welkom bij de allereerste aflevering van Hoe zit dat met de Tweede Kamer? Mijn naam is Joriet van Eck en ik ben nieuwsgierig naar hoe de Tweede Kamer werkt. In deze podcast stel ik al mijn vragen aan Tom Kunstler. Hij is Tweede Kamerkenner en zoals hij zelf zegt...
Ik ben een politieke nerd.
In deze aflevering vertelt Tom wie er nu eigenlijk allemaal in de Tweede Kamer zit. Want dat zijn meer dan alleen de Tweede Kamerleden zelf. Denk bijvoorbeeld aan de ministers en de voorzitter. Wat doen zij daar en wat is hun werk? En we bellen in deze aflevering ook met Menno de Bruyne. Hij werkt al 36 jaar op het Binnenhof en kent die plek beter dan wie dan ook. Hij is persvoorlichter voor de SGP en geeft mensen rondleidingen op het Binnenhof.
En wat ik wel eens zeg ook tegen mensen die, als ik zo rondleid, daar vragen over stellen. Dat is van ja, of iemand aardig is of niet, dat hangt niet af van hoe die geaard is. Wat die stemt, dat hangt niet af van zijn huidskleur. Maar ja, het kan klikken of het kan niet klikken. Zo eenvoudig is het. Het zijn net mensen.
Heel veel luisterplezier met deze podcast over alle mensen die in de Tweede Kamer zitten en die erin werken. Hey Tom.
Joriet.
Welkom, de eerste aflevering.
Ja, ik heb er zin in.
Ik ook. Hey Tom, jij hebt echt heel veel kennis van de Tweede Kamer, hè?
Ik hoop dat ik voldoende kennis heb, ja.
Wanneer ben je voor het laatst in de Tweede Kamer geweest?
Oeh, dat is wel, ja, dat is natuurlijk de corona en de lockdown... Ik denk dat in februari, nee, in maart, net voordat alles dichtging. En ik weet nog wel dat ik bij Erik Zinks op bezoek was, Kamerlid voor de VVD. En dat ze elkaar een elleboogstoot gaven. Dus van, oh, je mag geen handen meer geven. Dat was net na die persconferentie van Rutte van Dissel, waar werd gezegd van een elleboogstoot in plaats van handen schudden.
En wat, hoe was dat? Was dat awkward? Of wat?
Ja, dat was wel raar. Die was toch een beetje ontspannen over corona en... Ja, we deden allemaal een beetje lachen erover, een elleboogstoot en liep gewoon onbezorgd naar de Tweede Kamer. En een week later dicht en sindsdien ben ik gewoon maar 5 keer in Den Haag geweest, denk ik. En niet meer in de Tweede Kamer.
Ja, mag je nu nog in de Tweede Kamer komen?
Dat verschilt een beetje per maatregel. Dus een tijdje heeft de Tweede Kamer is helemaal dicht geweest voor bezoek. En daarna hebben ze gezegd van het is wel open voor bezoek. Maar je mag dan niet bij de commissievergaderingen, dat zijn voorbereidende vergaderingen, mag je niet op de tribune zitten. Maar dan moet je in een ander zaaltje gaan zitten met alleen een videoscherm. Dan kun je net zo goed thuis gaan kijken.
Ja, want kan je al die vergaderingen ook thuis bekijken?
Ja, je kunt dan gewoon naar tweedekamer.nl en dan kun je alle livestreams van alle vergaderingen kijken. Dus je hebt zelfs een app voor je telefoon, Debat Direct. En dan kun je ook alle vergaderingen op je telefoon via een appje kijken.
Vet handig, dat gaan we in de show notes zetten natuurlijk.
Ja.
Ja. Hey, en laten we gewoon eens bij het begin beginnen. Want als ik aan de Tweede Kamer denk, dan moet ik als eerst aan de Tweede Kamerleden denken.
Ja.
Wat voor mensen zijn dat?
Dat zijn hele verschillende type mensen. Je hebt 150 van, dus je hebt ze alle grootte, kleuren en smaken en alle politieke denkbeelden. Maar het zijn vaak wel mensen die graag zich ergens tegenaan bemoeien. Het zijn niet de muurbloempjes die stil achterin wachten om een hand op te steken. Het zijn vaak wel de mensen in de klas geweest die snel de hand opstaken en een grote mond hadden. En in ieder geval van zich lieten horen
ja,
in de klas.
Ja. En zo'n Tweede Kamerlid, hè? Want dan op ene keer hoor je dingen mensen zeggen over parlementariërs. Andere keer gaat het over Tweede Kamerleden.
Ja.
Is dat hetzelfde of is daar een verschil?
Dat is een verschil, want we hebben in Nederland een Tweede Kamer en een Eerste Kamer.
Oké. Okay.
En als jij lid bent van de Eerste Kamer ben je parlementariër, maar ook als je lid bent van de Tweede Kamer ben je parlementariër.
Dus, als je van allebei de Kamers lid bent?
Nee. Dus alles zijn allebei parlementariërs. Dus in Nederland hebben we een parlement. Die bestaat uit 2 onderdelen. De Eerste Kamer en de Tweede Kamer.
Oké.
Ja.
En wat doen die parlementariërs dan? Waarom worden zij allebei parlementariër genoemd?
We hebben 200 jaar geleden bedacht dat wij zowel een Eerste Kamer als een Tweede Kamer nodig hebben. Dus als er een wet bedacht wordt, dan gaat die eerst naar de Tweede Kamer. Die kunnen daar... naar kijken of debatteren, die kunnen die wet wijzigen, die kunnen zelf een nieuwe wet voorstellen. Ze kunnen voor of tegen stemmen. Maar als ze een wet voorgestemd hebben, dan gaat die daarna naar de Eerste Kamer voor een extra controle. Dus eigenlijk hebben we 2 stappen ingebouwd. Dus de ene helft kijkt in de Tweede Kamer als eerst naar de wet. Die mag iets meer, die komen ook vaker bij elkaar. En de Eerste Kamer die komt maar 1 keer per week bij elkaar en kan alleen maar zeggen ja of nee. En die hebben ze een extra check hebben ze ingebouwd.
En waarom dan die extra check?
De ontstaansgeschiedenis is best wel complex. Dat heeft ermee te maken dat Nederland toen samen was met België in 1815. En de Belgen wilden heel graag een Eerste Kamer erbij hebben om ook de adel iets meer macht te geven.
Dus we hebben een Eerste Kamer dankzij de Belgen, omdat zij hun adellijke macht meer macht wilde geven.
Precies, dus als jij voortaan in de Eerste Kamer bent of Eerste Kamerleden ziet, dan kun je de Belgen bedanken.
Oké. En nu had jij het net al even over wetten bedenken. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn de ministers de voornaamste mensen die wetten bedenken.
Ja, dus de ministers maken ongeveer meer dan 95% van alle wetten.
Dat is heel veel.
Ja, klopt. En dat komt omdat een Tweede Kamerlid kan wel een wet maken. Maar het is best wel moeilijk en het kost heel veel tijd om een wet te kunnen maken. Dus als Kamerlid kom je daar bijna niet aan toe. Je krijgt elke week een enorme stapel stukken. Met allemaal nieuwe wetten, maar je moet natuurlijk ook het nieuws lezen. Je moet naar bijeenkomsten van je politieke partij, je moet op werk bezoeken. En dan ook nog een wet te gaan maken, die tijd is er vaak niet. En je moet je voorstellen, een minister heeft natuurlijk een heel ministerie vol met ambtenaren die hem helpen, of haar helpen, dat is natuurlijk ook het geval. En een Tweede Kamerlid heeft vaak maar 2 of 3 medewerkers die hem ondersteunen. Dus er zit natuurlijk wel een soort van disbalans in de ondersteuning die een minister heeft en de ondersteuning die een Kamerlid heeft.
Ja, en want de minister heeft hij dan ook als voornaamste taak om wetten te bedenken?
Nee, niet alleen wetten bedenken, maar ook wetten uitvoeren.
Oké, en dus de wetten die hij zelf bedenkt, die moet hij ook gaan uitvoeren?
Ja of dat is een wet die uitgevoerd kan worden door de gemeente of door de provincie, dat kan natuurlijk ook. Dus we hebben in Nederland verschillende bestuurslagen. We hebben natuurlijk Europa, wat boven ons zit, in Brussel. We hebben de Rijksoverheid in Den Haag, met alle ministeries in de Tweede Kamer. We hebben de provincies, we hebben de gemeenten en we hebben ook de waterschappen.
Die bungelen er ook nog even.
Precies, de Rijksoverheid met de ministers kunnen ook een wet bedenken die uiteindelijk uitgevoerd kan worden of moet worden door gemeenten.
Ja. Hey, ik ben altijd een beetje in de war in Nederland, want in Amerika hebben ze gewoon the president. Mm-hmm. En in Nederland hebben we een minister-president.
Ja,
klopt. Hoe zit dat?
We hebben geen presidentieel stelsel, dus wij kiezen die persoon niet. Dus wij hebben het systeem dat wij een Tweede Kamer kiezen. En daar zitten verschillende partijen in. Dat is niet altijd zo geweest overigens, pas sinds 1879 is dat.
Sinds 1879 hebben we pas verschillende partijen.
Precies.
Daarvoor hadden we een soort van Chinese staat met maar 1 partij.
Nee, dus ieder Kamerlid die kon gewoon op zijn eigen ideeën en denkbeelden in de Tweede Kamer gekozen worden.
Dus we hadden toen echt een persoon gekozen toen.
Ja, ze hadden een ander kiesstelsel, dus we hadden een districtenstelsel, dat is misschien een beetje complex, maar je moet je voorstellen dat een gebied wat ongeveer een paar gemeentes groot is, die konden allemaal 1 persoon naar de Tweede Kamer sturen. En dat was de vertegenwoordiger van dat gebiedje, van dat district.
Yeah.
Ja, en die was niet per se lid van een politieke partij. Die was gewoon, of ik ben liberaal, of ik ben conservatief, of ik ben heel gelovig. En die gingen soms in de Tweede Kamer, mensen die het met elkaar eens waren. Liberalen gingen vaak een beetje samenwerken. Conservatieven gingen vaak een beetje samenwerken. En pas in 1879 is de eerste politieke partij opgericht door Abraham Kuyper. De anti-revolutionaire partij. Dat was een protestants-christelijke partij die eigenlijk zei van wij moeten samenkomen, wij moeten elkaar ondersteunen als protestants-christelijke. En wij moeten een politieke partij oprichten die ook in de Tweede Kamer dingen kan organiseren. En ze hebben ook de Vrije Universiteit opgezet. Dat was ook een oprichting van Abraham Kuyper.
Oké, en die partij bestaat volgens mij niet meer. Het zegt mij in ieder geval niets.
Klopt, hij is in jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80, zijn 3 partijen bij elkaar gegaan. En dat is het CDA geworden. Dus de oudste politieke partij bestaat niet meer, maar zit nog wel steeds in het CDA eigenlijk.
Dus de denkbeelden bestaan in die zin nog wel een beetje.
Ja.
Kan ik dat zo zeggen?
Ja, zeker.
Maar hoe zit het nou met die minister-president?
Ja, dus wij hebben een Tweede Kamer. Die verschillen verschillende partijen nu. En ik ging net een zijspoortje maken met de districtenstelsel, de eerste politieke partij. Maar met 150 zetels zoek je natuurlijk wel samenwerking op. Dus wij kiezen niet onze minister-president, wij kiezen niet de ministers. Dus wat gebeurt er nou na de verkiezingen? Gaan politieke partijen met elkaar nadenken, oké, met wie kunnen we samenwerken? Dus wordt er een informateur aangesteld. Die gaat meestal met de grootste partij als eerste praten. En dan gaan alle politieke partijen komen dan langs bij die informateur. En ze gaan met elkaar aftasten, een beetje snuffelen aan elkaar. Van vinden we elkaar een beetje aardig? Komen onze ideeën bij een beetje overeen? En dan kan een informateur zeggen, nou, ik stel voor dat deze partij met deze partij en met deze partij samen gaan praten. En dan kan dat uiteindelijk leiden tot een samenwerking, dat noemen we een coalitie.
Oké.
En die coalitie kan dan met elkaar voorstellen, bijvoorbeeld, we hebben nu een coalitie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Die hebben elkaar heel lang met elkaar overlegd. In 2017 hebben we maanden bij elkaar gezeten met hun verkiezingsprogramma op tafel. Ja, wij willen dit en die andere partij wil dat. En dan komt er uiteindelijk een coalitieakkoord uit. Dus iedereen doet een beetje water bij de wijn of jij krijgt dit en ik krijg dat. En dan komt een coalitieakkoord uit. En dan kunnen die vier partijen kunnen dan zeggen, nou, wij willen heel graag een minister van Landbouw leveren. Dan komt de ChristenUnie met Carola Schouten aanzetten. Dat is een hele goede minister van Landbouw. Nou, dan denk ik het CDA. Wij hebben een hele goede minister van Financiën. Het is wel belangrijk om de centen te bewaken, de penningen te bewaken. Wij komen met Wopke Hoekstra aan. En dan komt D66 met Wouter Koolmees, want die heeft heel veel verstand van pensioenen en van sociale zaken. Gaat naar sociale zaken toe. En dan hebben we er één partij niet genoemd, dat is de VVD. Dat is de grootste partij. Die hadden Rutte, Mark Rutte. Dat was de lijsttrekker van die partij. En vaak is het in Nederland gebruik dat de lijsttrekker van de grootste partij ook de minister-president wordt.
Maar waarom is dat zo? Heeft dat ook een ontstaansgeschiedenis?
Eigenlijk hadden we tot ongeveer 100 jaar geleden hadden we niet echt een minister-president. Toen was het ook een roulerend baantje. Dus uit de ministers werd iemand gekozen van jij hebt nu even de dagelijkse leiding over de ploeg ministers. Maar dat kon om de tijd weer afwisselen. En pas 100 jaar geleden hebben ze bedacht, misschien is het wel handig om gewoon één persoon aan te wijzen die de vaste eerste minister is. Dus de minister-president.
Ja, daarom heet dat zo. En dat is dus, dat beslissen dus die coalitiepartijen wie dat moet worden.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben al die vier partijen gezegd, nou, wij denken dat Mark Rutte dat als allerbeste kan.
Ja, dat klopt.
Oké. Okay.
En ja, het is bijna altijd dus de grootste partij en de leider van die grootste partij. Het is volgens mij in de jaren 70 één keer voorgekomen dat dat niet de grootste partij was.
Oké. Okay. Maar in principe, kunnen ze iedereen kiezen? Of moet iemand ook al verkozen zijn in de Tweede Kamer? Moet hij dus op de kieslijst hebben gestaan?
Dat hoeft niet. Dus dat is wel leuk aan het Nederlandse stelsel. En dan ga ik een moeilijk woord erin gooien. Dualisme.
Oké, wat is dat?
Dus wij hebben de afspraak in Nederland, als jij minister wordt of staatssecretaris, dan mag jij niet in de Tweede Kamer zitten. Want wat doet de minister? Die maakt wetten. Ja. En de Tweede Kamer, die controleert die wetten. Dus als jij minister en Kamerlid bent, dan ben je eigenlijk je eigen wet aan het controleren.
Ja.
Ja, en de minister zegt natuurlijk altijd van, ja, ik heb die wet zelf bedacht. Natuurlijk, een supergoed idee. Dus je wil die rollen wil je een beetje scheiden. Je wil die machten uit elkaar trekken, dat er geen belangenverstrengeling is.
Ja.
Dus iemand kan in de Tweede Kamer gekozen worden. En als die minister wordt, moet hij gelijk de Tweede Kamer uit.
Okay.
Maar het kan dus ook zo zijn dat iemand gewoon niet minister of geen Kamerlid is, sorry. En dan gevraagd wordt, zou je misschien minister willen worden?
Dus zonder dat hij op de kieslijst heeft gestaan van een partij, of überhaupt?
Bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, Arie Slob, die was geen Kamerlid meer toen hij gevraagd werd, wil je minister worden? En we hebben bijvoorbeeld ook de staatssecretaris van Financiën, Alexander van Huffelen, die was baas van de GVB, de gemeentelijk vervoersbedrijf, een trammaatschappij in Amsterdam. En die zat in de Eerste Kamer en die hebben ze gevraagd, wil jij misschien staatssecretaris worden?
Oké, okay, maar dan hebben ze dus al wel wat met die politiek te maken. Het is niet zo dat ik zomaar verkozen kan worden tot minister-president van Nederland.
Nou, minister-president wordt niet verkozen. Die wordt eigenlijk door de Tweede Kamer voorgedragen en benoemd.
En wie stemt er dan uiteindelijk voor?
De Tweede Kamerleden moeten daarvoor
stemmen. Dus al die 150 mensen die in de Tweede Kamer zitten, die moeten het ermee eens zijn.
Ja, dat klopt.
Maar ondanks dat je dus niet op de kieslijst hoeft te staan, moet je wel al wat met politiek te maken hebben, wil je die rol kunnen krijgen.
Ja, dus het is wel fijn dat je enige ervaring hebt met hoe politieke partij werkt en ook hoe je ministerie werkt. Dus er worden wel eens mensen helemaal van buiten de politiek aangetrokken, maar bijna nooit.
Bijna nooit. En dan hoor ik jou al een paar keer over politieke partijen praten, want die zitten ook, daar bestaat de Tweede Kamer volgens mij uit.
Ja.
Maar zitten alle politieke partijen in de Tweede Kamer?
Nee. Dus je moet wel verkozen worden. Dus jij kunt meedoen met de verkiezingen. Die verkiezing op 17 maart. Dan kun jij je inschrijven bij de kiesraad. Van ik wil meedoen met de verkiezingen. Dan moet je ook iets betalen. En moet je wat steunbetuigingen
hebben.
Hoe
moet je dan betalen? Moet je rijk zijn om een politieke partij te kunnen
oprichten? Nee, je hoeft niet rijk voor. Dat kost een paar duizend euro als ik me niet vergis. Het precies bedrag weet ik niet in mijn hoofd. Maar om te voorkomen dat iedereen die zijn zakgeld inlegt, zomaar mee kon doen met de verkiezingen. Dus om wel een soort drempel te creëren van, ben je wel serieus bezig? Dus je moet een beetje inleggen om mee te kunnen doen. En uiteindelijk moet je dan een steunbetuiging hebben. En dan kun je meedoen met de verkiezingen, dan kun je een kandidatenlijst inleveren. Want dit zijn onze geweldige kandidaten die voor de partij Mens & Spirit meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen.
Is dat een grapje of was er echt een partij?
Nee, die bestaat echt.
Oh, ja. Sorry.
Ik weet niet of die nog steeds bestaat, maar die heeft wel een paar keer meegedaan met de verkiezingen. Maar die hebben nooit een zetel gehaald.
Okay.
Dus die partij die bestaat, die staat ingeschreven bij de kiesraad. Maar die heeft nooit genoeg stemmen gekregen om in de Tweede Kamer te komen.
Okay, dus niet alle mensen met een politieke partij die zitten in de Tweede Kamer.
Klopt. En je hebt ook natuurlijk politieke partijen die niet in de Tweede Kamer zitten, maar wel in de gemeenteraad bijvoorbeeld.
Oh ja, dat is lokale politieke partij.
Precies. Ja, precies. Wij, bijvoorbeeld, wij wonen in Utrecht en wij kennen Stadsbelang Utrecht.
Ja, Studentenstarter.
Studentenstarter, ook een partij. Ja, het zou wel grappig zijn als Stadsbelang Utrecht in de Tweede Kamer zou zitten, toch?
Ja, met een hele grote fractie, ja. Maar die partijen, want weet je hoeveel partijen er nu in de Tweede Kamer zitten?
Even tellen, het zijn er 13 op dit moment.
13?
Ja, het is heel veel.
En nou zijn er een aantal partijen die voelen voor mij nog steeds een beetje nieuw. Zoals Partij van de Dieren of Forum voor Democratie. Mm-hmm. Maar die zijn dus al 4 jaar, of nou bijna 4 jaar geleden op dit moment, zijn die dus verkozen. Je kan niet zomaar tussendoor met een nieuwe partij in de Kamer komen.
Nee, dat klopt. Dus je moet meedoen, mee hebben gedaan met de verkiezingen. Op die kieslijst hebben gestaan als politieke partij. En alleen dan kan je in de Tweede Kamer komen. Wat je wel kan doen tussentijds, is stel je voor, een politieke partij heeft, en die zit in de Tweede Kamer, die heeft 4 zetels. Die heeft knallende ruzie met elkaar gekregen. Twee partijen die kiezen de ene persoon, en de, of twee mensen kiezen de ene persoon en de andere twee mensen kiezen de andere persoon. Dan kunnen zij zeggen van, wij zijn niet meer van de partij van Mens & Spirit, maar wij zijn de partij Mens. Dat zijn de twee mensen die van de partij Mens en de andere zijn partij Spirit. Nou, dus dan zijn ze niet per se een nieuwe partij geworden, maar dan noemt de Tweede Kamer ze vaak groep met de namen van de Kamerleden. Dus je hebt bijvoorbeeld Henk Krol, die zat bij 50PLUS. En die is uit 50PLUS gestapt en die is nu groep Krol in de Tweede Kamer.
Maar groep Krol in zijn eentje? Of heeft hij dan meerdere mensen mee?
Nee, die kunnen met zijn meerdere Kamerleden zijn. Dus stel je voor, groep Krol heeft een tijdje samengewerkt met Femke Merel van Cote Arissen. Die was van de Partij voor de Dieren. Die is uit de Partij voor de Dieren gestapt. En die was toen een tijdje Kamerlid voor zichzelf, groep Merel.
Nou, die hele Cote naam.
Arissen, een hele moeilijke achternaam. En toen zijn ze daarna gaan nadenken, hey, ik kan Henk Krol, kan ik het wel goed mee vinden. En dacht Henk Krol, dacht ik kan het wel goed met Femke Merel van Cote Arissen vinden. Wij gaan samenwerken. En toen is het een tijdje de groep Krol van Cote Arissen geweest.
Okay.
Groep KVKA.
Dat is niet de meest makkelijke naam om te vermarkten, kan ik me zo
voorstellen. Nee, precies. En die hebben toen weer ruzie gekregen en zijn we uit elkaar gegaan. En nu zijn ze weer twee onafhankelijke groepen.
Oké, okay, en dan, maar want volgens mij is een politieke partij die krijgt volgens mij ook mensen die voor ze werken. Dus niet in, die niet in de Kamer zitten, maar fractieondersteuning en dat soort zaken. Hoe zit dat dan met die mensen die bij zo'n partij weggaan? Hebben die dan nog wel ondersteuning? Of moeten
ze dat
dan
ook nog steeds ondersteuning, ja. Dus wel iets minder, als ik me niet vergis, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar elk Kamerlid heeft recht op een bepaald budget waarmee zij medewerkers kunnen aannemen.
Dus dat is per Kamerlid en niet per partij?
Ja.
Oké, dat is ook goed om te weten. Maar goed, dan hebben we dus de partijen. Je zei net al, op een gegeven moment heb je een aantal partijen die denken, nou, wij gaan samenwerken, wij gaan voor de ministers zorgen. Dat is de coalitie. Mm-hmm. En de rest van de partijen dan?
De oppositie.
En wat doen die?
Hebben in ieder geval niet de ministers die ze kunnen leveren. Dus ze hebben geen ministers van hun partij. Dus bijvoorbeeld de PvdA zit nu in de oppositie. Dus er is geen PvdA-minister op dit moment. Dus wat zij moeten doen is heel kritisch naar het beleid van het kabinet kijken. Dus alle plannen die ministers en staatssecretaris in de Tweede Kamer sturen. En vaak is het wel zo dat de coalitiepartijen, ja, die zijn natuurlijk iets meer op hand van hun eigen ministers en staatssecretaris. Die controleren natuurlijk wel kritisch wat erin staat. Maar het komt zelden voor dat alle coalitiepartijen tegen alle plannen van hun eigen ministers stemmen. Dat zul je bijna nooit zien. De oppositiepartijen die denken dat natuurlijk vaak heel anders over. Zij zitten niet in het kabinet, dus hun plannen zijn vaak niet meegenomen in het coalitieakkoord. Dus stel je voor, jij wil realiseren dat er op elke dag, moment van de dag, op de snelweg 200 km/u gereden wordt. En het kabinet heeft nu bedacht dat gaat van 130 km/u naar 100 km/u. Nou, dan ga je als Kamerlid natuurlijk heel erg boos worden op het kabinet en zeggen het moet van 100 naar 200 km/u. Dus dan ga je gewoon kritisch alles volgen. Dan ga je tegenplannen bedenken. Ga je moties indienen. Kun je ook nieuwe wetten indienen. Maar ja, als jij niet de meerderheid van de zetels hebt in de Tweede Kamer, is het soms best wel moeilijk om als oppositielid die meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer.
Ja, want in principe als de coalitie het onderling met elkaar eens is, dan hebben zij al die meerderheid, toch?
Ja, mits de coalitie een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Dus wij hebben nu een coalitie van 75 zetels in de Tweede Kamer, omdat er wat mensen afgesplitst zijn uit wat partijen. Dus uiteindelijk is één VVD'er uit de VVD gestapt. Wiebren van Hagen, die zit nu weer bij Forum voor Democratie. Om wel moeilijk te maken. Dus toen had de coalitie 75 zetels. En dat betekent dat als de coalitie en de oppositie totaal met elkaar oneens zijn, de coalitie stemt voor en de oppositie stemt tegen, heb je 75 tegen 75.
En dan?
Dan staken de stemmen. En dan moet dus de volgende keer, de volgende week daarna, moet opnieuw datzelfde voorstel in stemming worden gebracht. En dan, als het dan nog een keer tegen is, dan wordt het verworpen.
Als het dan nog een keer tegen is?
Of als het nog een keer gelijk, sorry.
Ja, precies. Ja. Maar dat lijkt me echt allesbehalve een ideale situatie.
Ja, dus dat betekent dat huidige coalitiepartijen ook goed moeten samenwerken met de oppositiepartijen. Dus ja. Eigenlijk is het wel fijn voor de oppositie dat, dat er geen ruime meerderheid is voor de coalitie in de Tweede Kamer. En om het nog complexer te maken, we hebben ook een Eerste Kamer. En de Eerste Kamer moet na de Tweede Kamer controleren wat er voorgesteld is door de ministers. En in de Eerste Kamer kan ook een hele andere samenstelling zitten. Dus de vier partijen die nu een coalitie vormen, die hebben 75 zetels in de Tweede Kamer.
Ja, maar dat zijn VVD, D66, CDA en ChristenUnie, toch?
Klopt, ja. En die vier partijen hebben niet de meerderheid in de Eerste Kamer.
Want wie hebben de meerderheid in de Eerste Kamer?
Er is niet echt een meerderheid in de Eerste Kamer, omdat de Eerste Kamer vormt niet een coalitie.
Okay.
Maar je hebt natuurlijk wel, als je kijkt naar de samenstelling van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer, als je die partijen bij elkaar optelt hoeveel zetels ze hebben in de Eerste Kamer, dan halen ze niet de helft van de zetels in de Eerste Kamer.
Oeh.
Dus dat is soms ook wel lastig. Dus bijvoorbeeld plannen van het kabinet, waarvan ze weten van, oh, de oppositie is er heel erg tegen. Nou, dan zou in principe de oppositie zou in de Eerste Kamer daartegen kunnen stemmen.
Ja.
Dus dat zorgt ervoor dat de huidige coalitiepartijen echt goed moeten overleggen met de oppositiepartijen. Want anders weten ze of het kan stranden in de Tweede Kamer omdat de stemmen staken. 75 tegen 75. Of het kan stranden in de Eerste Kamer omdat daar andere meerderheden liggen.
Ja. Hey, en nou krijg ik het voornamelijk mee via de media. Kan je wat vertellen over de rol van de pers in het hele verhaal?
Ja, de pers die hebben een vast plekje in de Tweede Kamer. Die hebben ook perskamerpassen. Dus die
hebben echt
ook
een stoel in de Tweede Kamer. Daar zit de pers.
Ja, dus je hebt op de zaal van de Tweede Kamer, die ronde zaal met die blauwe stoeltjes, heb je een tribune. En daarboven op de eerste rij op die tribune is allemaal voor de pers.
Okay.
Dus daar kunnen journalisten plaatsnemen. Ze kunnen ook gewoon door het gebouw heen lopen. Zijn politicus tegenkomen, kunnen ze een microfoon onder hun neus duwen en de camera op zich richten, kunnen ze allemaal vragen stellen.
En ik kan me dan voorstellen dat als je weet dat er een beetje, dat het erom gaat hangen, dat het 75 tegen 75 gaat worden, dat als je wil dat jouw plan doorgaat, is het dan ook zo dat ze dan alvast herrie gaan maken in de pers om ervoor te zorgen dat ook de achterbannen van de partijen die mogelijk niet voor jouw plannen zijn, gaan denken, oh nou, blijkbaar zijn heel veel mensen hiervoor, misschien moeten we toch maar voorstemmen.
Ja, denk bijvoorbeeld aan de plannen om de zorgmedewerkers extra te betalen. Voor de zomer was dat heel erg. Het gebeurde een paar keer dat daar stemmingen over waren. Nou, dat was een lastige stemming, want niet alle Kamerleden waren aanwezig vanwege corona. Nou, dat werd natuurlijk heel erg in de media ook werd vooral verslag overgelegd. En dan voelen die Kamerleden van de coalitie, die voelen ook wel druk van, oh, het lijkt wel alsof iedereen in het land tegen ons is, want er is heel veel aandacht voor en mensen zijn heel boos over dat we niet extra geld voor de zorg geven. En hetzelfde geldt voor de plannen van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. Dat is een belasting voor bedrijven die afgeschaft zou worden. Het was voornamelijk een wens van de VVD. Nou, er was heel veel boosheid bij de oppositie erover. Ook in de samenleving, in de media heeft er heel veel verslag van gedaan. En uiteindelijk is dat plan dan ook ingetrokken.
Oké, dus uiteindelijk heeft die pers best wel wat macht.
Ja, dus maar de bedoeling van de pers is natuurlijk dat ze objectief verslag leggen. Het is niet de bedoeling dat... Dat kan wel, maar je hebt natuurlijk opiniemakers die mening hebben over dit voorstel is beter dan het andere voorstel, het is belachelijk. Maar als je het NOS-journaal kijkt, dan zul je niet snel merken wat de mening is van het NOS-journaal.
Nee.
Dus die willen gewoon zeggen, nou, dit is de situatie, we stellen vragen aan de Kamerlid, we stellen vragen aan de minister. En vervolgens moet ik als kijker bepalen, wat vind ik nou eigenlijk van? Ja. Vind ik dat zorgmedewerkers meer betaald moeten krijgen, ja of nee, op basis van wat ik hoor? Maar zij kunnen natuurlijk wel, als bijvoorbeeld een Kamerlid een vraag krijgt van een oppositiepartij, van waarom wilt u dan niet extra geld voor de zorgmedewerkers? En een Kamerlid heeft daar een heel slecht antwoord op. Dan kan een journalist natuurlijk wel heel kundig dat juist goed in beeld brengen.
Ja.
Dus een journalist die moet een neusje hebben voor wat zijn de hot items, waar ligt de spanning? En hoe kan ik die spanning zo goed mogelijk overbrengen, zodat ik de kijkers kan uitleggen wat er precies speelt, zodat die kijkers een mening kunnen ontwikkelen. Maar je hebt natuurlijk ook ander type journalistiek. Dus NOS is in mijn ogen, vind ik dan heel neutraal, objectief.
De algemene grote.
Ja.
Ja.
Maar de Telegraaf is iets meer een rechtse krant.
Maar tegenover staat dan weer de Groene Amsterdammer.
Ja, dus de Groene Amsterdammer is wat linkser en progressiever. Ja. Maar de Telegraaf heeft wel eens campagne gevoerd tegen een inkomensafhankelijke zorgpremie.
Ja, maar voordat zij daar campagne tegen kunnen voeren, dan worden ze volgens mij ook wel gevoed vanuit partijen. Is dat iets wat woordvoerders bijvoorbeeld doen?
Ja, zeker. Dus je hebt woordvoerders in de Tweede Kamer. Dus we hadden het over Kamerleden die een budget krijgen om medewerkers in te huren die hen kunnen ondersteunen. Dat zijn soms medewerkers die ze helpen met het maken van afspraken. Dus gewoon secretaressen, secretariaten van Tweede Kamerleden. Je hebt inhoudelijk medewerkers die echt gewoon alle dossiers uitvreten en de Kamerleden helpen met de voorbereiding. Maar je hebt ook woordvoerders, persvoorlichters en communicatiemensen. Dus ja, je ziet steeds meer dat Kamerleden natuurlijk op Twitter, op Instagram allemaal filmpjes aan het maken zijn. Dus die moeten ook door mensen gemaakt worden. Maar je hebt ook de klassieke woordvoerders, de persvoorlichters. Dus stel je voor, ik heb een vraag voor de SGP. Wie moet ik dan bellen?
Nou, dan moet je Menno de Bruyne bellen.
Precies.
En dat heb ik gedaan. En hij is dus woordvoerder voor de SGP. En volgens mij kan hij het zelf het allerbeste uitleggen wat dat precies is.
Ja, ik ben Menno de Bruyne. Ik werk al 36 jaar op het Binnenhof, dus je zou me wel een veteraan kunnen noemen. En ik werk daar als voorlichter van de SGP-fractie. Daarnaast doe ik ook nog heel veel andere dingen. En een van de leukste dingen die ik doe, dat zijn de rondleidingen op het Binnenhof en door de wandelgangen van de Tweede Kamer. Daar haal ik de meeste plezier uit. Helaas ligt dat nu stil, maar ik hou ook van parlementaire geschiedenis, dus ik voel me hier uitstekend op mijn plek.
Dus je zou kunnen zeggen dat je echt een kenner bent van het Binnenhof?
Nou, dat ga ik weer niet hardop zeggen, en ook niet zachtjes trouwens. Er zijn altijd mensen die meer weten, maar ik geef toe, als je na 36 jaar niet meer weet dan de gemiddelde bewoner van de Tweede Kamer, ja, dan moet je jou vragen, wat doe je nog?
Ja, precies. Hey, en nou vertel dat je werkt als persvoorlichter. Wat doe je dan precies?
Ja, eigenlijk als voorlichter. Ik ben meer algemeen voorlichter, maar je bent een beetje de verbindingsschakel, zeker als persvoorlichter, tussen de Kamerleden, zou ik maar even zeggen, de politici, in mijn geval van de SGP, en de media. En dat zijn er tegenwoordig nogal wat. Je hebt ook publieksvoorlichters natuurlijk, die meer het contact onderhouden met de mensen die mailen, de mensen die bellen. Ik heb dat zelf ook als ik bijvoorbeeld rondleidingen doe voor scholen en zo. Dan is het wat breder. En ik houd ook graag een beetje breed dat ik wat dat betreft mijn vleugels naar verschillende kanten kan uitslaan.
Ja, precies. En kan ik me er dan bij voorstellen dat als de SGP een plan heeft of ze hebben kamervragen, dat jij de pers er dan over inlicht?
Ja, dat klopt. Dat is heel kort samengevat hoe het gaat. En niet alleen als het gaat over vragen, maar natuurlijk ook allerlei andere initiatieven, debatten die je tegenwoordig vrij makkelijk kunt verspreiden onder de media. Maar gelukkig ook veel breder. Je hebt, en nu kom je misschien al direct bij een volgende vraag, je hebt de media niet direct meer nodig, omdat je via de sociale media en allerlei andere kanalen eigenlijk ook als het ware over de journalisten heen kunt springen met je boodschap. Maar goed, Ja, dat is wel mijn taak, klopt.
En is het dan ook zo dat jij vaste journalisten hebt waar je altijd contact mee zoekt als je weer iets nieuws wil vertellen?
Ik heb wel een lijst met journalisten waarvan ik weet wat voor onderwerpen zij doen voor hun eigen medium. Of dat nou een krant is of voor de radio of voor de televisie. Tegelijkertijd is het ook zo dat zij weer zelf onder elkaar verdelen. Zeker de grote kranten, als je het hebt over de Telegraaf of over de Volkskrant of over Trouw. Die hebben ook binnen, die hebben redacties, politieke redacties van soms wel 10 of nog meer mensen. Dan verdelen zij onder elkaar ook weer niet alleen de portefeuilles. Jij doet binnenlandse zaken, jij doet buitenlandse zaken, jij doet defensie. Nee, ze verdelen ook, jij doet de SGP, jij doet de fractie van D66, jij doet de VVD. Zo werkt het ook een beetje. Dus ja, okay. Het zijn wel vaak dezelfde gezichten.
Oké, en nou zei je net al even iets over social media. Kan je iets vertellen over hoe jouw vak de afgelopen 36 jaar veranderd is?
Daar kan ik een uur over praten, maar daar hebben we de tijd niet voor. Maar ja, het is enorm veranderd, met name door die digitalisering en de sociale media. Ik zei het net al even, tegenwoordig is het zo dat je vrij makkelijk over de kranten en over de tv-zenders heen springt. En je boodschap ook wel degelijk via de sociale mediakanalen het land in kunt brengen. Twitter, Instagram, Facebook. En daar maken wij dankbaar gebruik van. En wij niet alleen, dat doen alle partijen. Ja. Wat ook veranderd is, is dat dan natuurlijk ook het electoraat enorm veranderd is. De kiezer. Okay. Toen ik hier begon had je niet meer echt... Ja, wat we dan noemden de verzuiling. Maar je had wel altijd mensen stemden min of meer hetzelfde. Dat wilde wel eens veranderen van D66 naar de VVD of van CDA naar de FVD. Maar ieder zat in een eigen segment, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Dat is enorm veranderd. Het aantal zwevende kiezers neemt per verkiezing toe. Ik heb zelf politieke wetenschappen gestudeerd. En dan volg ik ook de vakpers nog wel op dit onderwerp. En dan moet je vaststellen dat je dus veel meer zwevende kiezers hebt. En dat betekent voor iedere partij en ook voor mij, ook voor mijn collega-voorlichters. Ja, je moet ze allemaal dan ook, er is meer te vangen en dat moet je dan ook op instellen. En dat betekent dat je communicatie toch heel anders wordt. En dat heb ik wel in die 36 jaar zien veranderen. En dit is wel een van de belangrijkste veranderingen op het Binnenhof.
Ja, en is het dan ook zo dat de kiezer moeilijker te bereiken is?
Dat is op zich een mooie vraag. Laat ik het zo zeggen. Ja, in zekere zin is dat zo. Toen alles min of meer van tevoren vast lag, was het makkelijker om ze te bereiken. Iedere partij had zijn eigen krant, bij wijze van spreken, zijn eigen omroep. Dat lag allemaal min of meer vast. Nu is het wel veel moeilijker. En kiezers zijn natuurlijk ook veel springeriger. Als je ook ziet, en ook dat blijkt uit politicologisch onderzoek, dat kiezers binnen no time, soms in een paar weken, massaal van partij veranderen. Naar aanleiding van één gebeurtenis of naar aanleiding van één punt wat zo'n partij naar voren brengt. Ja, dat maakt het inderdaad wel lastig om ze bij jouw partij te houden. En dan zit ik nog in de gelukkige omstandigheid dat de SGP een vrij traditionele vaste achterban heeft. Maar ja, de laatste jaren zien we dat de SGP stijgt. En dat zijn zwevende kiezers die op een gegeven moment zeggen, ja, hey, nooit zo aan gedacht. Maar ja, SGP zou toch wel een redelijk alternatief kunnen zijn.
Ja, ja. Hey, en om even een hele andere kant op te gaan, hè, want jij zei dat je al 36 jaar op het Binnenhof werkte. Als je nou het Binnenhof moet omschrijven aan iemand die er nog nooit geweest is, wat zou je dan vertellen?
Nou, dat zou ik zeggen, je komt in een labyrinth, in een doolhof, en neem een goede gids mee en ga eerst eens even het gebouw verkennen voordat je verdwaalt. Het is, ja, het is een, niet eens één gebouw, het is een gebouwencomplex van, afhankelijk van hoe je telt, 6 of 7 verschillende gebouwen die ieder hun eigen geschiedenis hebben. Er zijn nieuwe gebouwen, er zijn oude gebouwen. Je hebt in totaal ruim 10 gebouwdelen. Dus ik heb vorige week nog met een Kamerlid van GroenLinks gesproken, die hier in 2017 is gekomen en die zegt, ja, ik moet nog steeds her en der de weg zoeken, want ik weet in dat gebouw waar je meer dan 10 kilometer wandelgangen hebt, echt nog niet de weg. En als ik naar die of die moet, dan moet ik echt wel even aan iemand vragen die hier al wat langer zit, hoe kom ik daar?
En kan je dan Google Maps aanzetten binnen het Binnenhof? Van ik
Nee, dat niet. Nee. Dat is nog wel een idee, ja. Maar nee, ja, je hebt natuurlijk wel platte gronden, maar veel makkelijker is om gewoon iemand te vragen, hoe kom ik daar? En als je verdwaalt, er lopen hier op een normale werkdag, hè, dus buiten de coronatijd, zo'n 2000 mensen. Er zijn altijd wel mensen die je even aan kan schieten. En het mooie is dat, ondanks het feit dat er heel veel verschillen tussen al die mensen zijn, qua beroep, maar ook qua politieke voorkeur, dat er toch iets van een gemeenschappelijk gevoel is. Wij zijn kamerbewoners en je helpt elkaar. Dat is voor buitenstaanders niet altijd even makkelijk om te begrijpen. Hè? Dat je na het velddebat vervolgens een kopje koffie of zo drinkt met elkaar als politici. Maar ja, de verhoudingen kunnen heel goed zijn. Ook tussen mensen die elkaar de tent uitvechten op inhoudelijk en ideologisch gebied.
Ja, en daarover gesproken, over die sfeer op het Binnenhof. Is dat veranderd de afgelopen jaren?
Nou, het is leuk. Ik ben nu bezig met een boekje over mens en gebouw. Dat in het kader van de aanstaande verhuizing van de Tweede Kamer.
Oh ja.
En ik heb daar in totaal met 18 mensen gesproken. En het leuke is dat iedereen zegt, of ze hier nou lang rondlopen of nog maar kort, dat die sfeer er nog steeds is, ook zoals die in het begin was, zeggen met name de oudgedienden. En iedereen spreekt ook de hoop uit dat als we weer terugkomen na de verbouwing, dat dat in ieder geval behouden blijft.
Ja. En, want er zijn, nou, jij hebt heel wat politici gezien in jouw leven en waarschijnlijk ook ermee samengewerkt.
Ja.
En zie je daar ook een soort van verandering in?
Nee, kijk, wel de manier van politiek bedrijven natuurlijk. Hè. Men is zich meer bewust van het feit dat alles wat je zegt tegenwoordig naar buiten kan lekken, om maar één voorbeeld te noemen.
Ja.
Men is zich ook ervan bewust dat het heel belangrijk is dat je goede contacten onderhoudt met de media. En men is zich ook bewust van het feit dat, ja, dat je hier echt in een glazen huis woont en iedere stap die je zet te verantwoorden moet zijn. Dus dat heeft wel tot een ander type Kamerlid geleid. Maar tegelijkertijd, die onderlinge verhoudingen, en daar hebben we het over, die zijn gelukkig wel goed gebleven. En wat ik wel eens zeg ook tegen mensen die, als ik ze rondleid, daar vragen over stellen, dat is van, ja, of iemand aardig is of niet, dat hangt niet af van hoe die geaard is, wat die stemt, dat hangt niet af van zijn huidskleur. Maar ja, het kan klikken of het kan niet klikken.
Ja.
Zo eenvoudig is het. Het zijn net mensen.
Ja, precies. Dank je wel voor je tijd en je antwoorden.
Nou, graag gedaan.
Dat was een heel informatief verhaal van Menno de Bruyne. En we hebben nog wel een aantal dingen te gaan, want die Tweede Kamer is best wel groot en complex. Want er is ook nog, want je had al verteld dat er een soort tribune was voor de pers.
Ja.
Maar er is ook een publieke tribune.
Ja.
Die in niet-coronatijden volgens mij voor iedereen toegankelijk is. Klopt dat?
Precies. Dus je mag natuurlijk geen wapens mee naar binnen nemen in de Tweede Kamer. Dus je mag gewoon naar binnen lopen bij de Tweede Kamer. Dat was ook het gebouw komt uit 1992. Was het toen de bedoeling dat je echt gewoon door het gebouw kon lopen als een soort van doorlopende passage.
Nou, echt als onderdeel van de bevolking.
Precies, dus je kan echt lekker naar binnen lopen. Het is het huis van de democratie, iedereen mag naar binnen.
Maar dat is niet waar.
Niet meer, want in 2001 is Pim Fortuyn vermoord. En toen zijn de veiligheidsmaatregelen flink opgeschroefd. Toen kwamen daarna de aanslagen op de Twin Towers, 9-11, de angst voor terroristische aanslagen. Toen is de beveiliging in de Tweede Kamer flink opgeschroefd. Dus iedereen mag naar binnen, maar je moet dan wel eerst door de beveiligingscontrole. Dus je moet dan je riem af. Dus net als op een vliegveld moet je door zo'n detectiepoortje. Maar je mag dan gewoon naar binnen. Als je door die controle bent, mag iedereen naar de tribune, mag iedereen de Tweede Kamer in. Dus heb jij zoiets van, ik ben een keer een dagje in Den Haag, dan mag je gewoon lekker naar binnen lopen. De Tweede Kamer kost niks. En je bent bij elk debat ben je welkom.
En mogen dan eindeloos veel mensen naar binnen of is het een soort van, nu is hij vol?
Er is wel een limiet, ja. Dus, dus de plenaire zaal die is altijd best wel vol. De plenaire zaal is de hoofdzaal, de zaal die we allemaal van tv kent met die blauwe stoelen. Er zitten 150 mensen in de zaal. Even in de tribune, daar kunnen, ik weet niet precies hoeveel mensen dat zijn, maar ook misschien 100, 200 mensen op die tribune zitten. En er mogen niet meer mensen op zitten dan het past. Dus dan zal de beveiliger ook zeggen van, nou, het is even vol, je moet wachten tot er een plekje beschikbaar is.
Ja, ja. En Dan heb je ook nog zoiets als de Griffie.
Ja.
Wie heeft daar ooit van gehoord?
Ja, de Griffie, dat zijn eigenlijk de ambtelijk medewerkers van de Tweede Kamer. Dus die ondersteunen de Tweede Kamerleden bij alle vergaderingen. Dus die kennen alle regels heel goed. Dus als jij een motie wil indienen, hoe doe je dat dan precies? Als iemand tijdens een vergadering een bepaalde procedure een beetje onduidelijk heeft, dan kunnen zij nazoeken hoe zit die procedure nou precies. Maar zij kunnen ook Kamerleden met alle inhoudelijke en technische vragen ondersteunen die bij het vergaderproces horen.
Oké, maar zij zijn dus niet verkozen?
Nee.
Zij zijn gewoon in dienst van de Tweede Kamer?
Ja.
En dus ook als er dan weer verkiezingen zijn geweest en er komt een nieuwe parlement, dan blijft die Griffie gewoon zitten totdat een van hun zegt, nou, ik heb een andere baan.
Ja, precies. Dus de Griffie-medewerkers blijven gewoon, die zijn in dienst van de Tweede Kamer zelf.
Ja.
Dus de Tweede Kamer krijgt een bepaald bedrag. Ik meen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer betaalt. En daarmee kunnen zij mensen in dienst nemen. En die Griffie-medewerkers werken voor alle Kamerleden, ongeacht welke politieke partij. Dus de Griffie kan niet zeggen, ja, voor de SP wil ik wel werken, maar voor D66 niet.
Ja, ja. En dan heb je ook nog zoiets als dienst, verslag en redactie.
Ja.
Is dat dan hetzelfde? Zijn dat ook mensen die in dienst zijn van de Tweede Kamer? Of zijn dat weer hele andere mensen?
Dat zijn wel andere mensen. Dus dienst, verslag en redactie. Het woord verslag zegt het eigenlijk al. Die schrijven eigenlijk alles op wat er in de Tweede Kamer gezegd is. Dus
alles?
Alles, ja. Dus alle vergaderingen, daar worden notulen van gemaakt. Maar tegenwoordig kun je ook alles gewoon terugkijken. En ze moeten zorgen dat de ondertiteling bij ze komt. Maar ook elk jaar brengen zij een boek uit. Dat noem je de handelingen. En de handelingen der Tweede Kamer, daar staat de generaal. En die liggen ook in een bibliotheek in de Tweede Kamer. Die heet de Handelingenkamer.
Dat is de mooiste kamer van het hele Binnenhof.
Ja, dat is fantastisch. Met zijn kleine trappetjes en een natuurlijk licht boven. Dus je kon er ook alleen maar werken als het licht was. Want anders was het donker daar.
Ja, en dan heb ik een leuk feintje over die kamer, want er is één plank leeg.
Ja.
Jij weet vast welke.
Ja, het is van de periode 1940-1945. Want toen werden we bezet door de Duitsers, door Nazi-Duitsland.
Ja.
En toen hadden we geen parlement. Dus om dan heel duidelijk te maken dat we toen geen democratie waren, omdat de Duitsers ons toen bezet hebben, hebben ze dat schapje bewust leeggelaten.
Ja, heel mooi symbolisch.
Ja.
Hey, nou, volgens mij hebben we bijna alles gehad, maar er is volgens mij één iemand die alles een beetje in het gareel probeert te houden. Dus die zegt, jij mag wel praten, jij mag niet praten.
De voorzitter.
Ja.
Klopt.
Toch?
Ja, klopt.
En want wat is precies die rol van de voorzitter?
De voorzitter is eigenlijk de vergaderleider, de voorzitter van de vergadering. En dat is één van de 150 Kamerleden.
Oké, okay, dus eigenlijk, maar mag die voorzitter dan wel meestemmen?
Ja, die stemt okay. Mee. Ja, dus de huidige voorzitter is Khadija Ariep. Zij is van de PvdA. Dus de PvdA heeft 9 zetels en een van die zetels die hebben ze aan de voorzitter feitelijk. Dus de voorzitter stemt mee, maar doet niet inhoudelijk mee met de debatten. Dus je zult Khadija Ariep nooit zien van, ik dien een motie in en ik vind het schande dat het kabinet zus en zo doet. Maar ze stemt wel mee met haar fractie dan. Dus als de PvdA voorstemt, dan zal zij waarschijnlijk ook voorstemmen.
Oké, maar is het dan nadelig om als fractie een voorzitter te leveren? Want je hebt dan wel een iemand minder.
Ja, klopt. En zeker voor de PvdA, die hebben op dit moment maar 9 zetels. Dus die moeten eigenlijk één persoon missen aan het voorzitterschap.
Ja.
Maar Khadija Ariep is heel bekend. En zij staat nu op nummer 2 van de kandidatenlijst voor de PvdA. Dus het kan ook een enorm stemmenkanon zijn voor de PvdA. Omdat ze ook voorzitter natuurlijk wel heel bekend is.
Ja, en het oogt altijd een beetje neutraal, zo'n voorzitter.
Ja.
Ik bedoel, sommige mensen weten dat ze van de Partij van de Arbeid is, maar in principe laat ze ook alle partijen waar de Partij van de Arbeid het niet mee eens is aan het woord.
Precies.
Toch?
Ja.
Ja.
Dat moet. Ja, je kunt als voorzitter natuurlijk niet zeggen van, de PVV vind ik een stomme partij. Daar geef ik het woord niet.
Ja.
Maar ja, Ariep heeft wel eens wat kritische woorden geuit op Denk. En dat is dan een partij waar ze dan soms vindt dat zij niet altijd even netjes zich aan de spelregels houden. Omdat zij filmpjes gemaakt hebben van Kamerleden en dus om een kwaad daglicht hebben gesteld. En dat heeft ze wel gezegd van dat is onwenselijk, dat moet je niet doen. Maar dan is zij meer de woordvoerder van de hele Kamer en die zorgt dat de spelregels een beetje netjes zijn. Dat iedereen goed met elkaar omgaat in de Tweede Kamer.
Ja. Wat de mensen zeggen in die Tweede Kamer.
Ja.
Het zijn er echt heel veel. Hebben ze allemaal gehad?
De staatssecretarissen hebben volgens mij niet...
Wat doen die?
Ja, dus het was heel verwarrend. Toen ik ook rondleiding gaf van het Binnenhof, van wat is dat de Tweede Kamer? Wat is het kabinet? Wat is de regering? Dus die dingen, drie dingen worden altijd door elkaar gehaald. De Tweede Kamer hebben we het al over gehad. Dus die 150 mensen, die mogen niet minister zijn of staatssecretaris. Maar dan hebben we ministers ook gehad. Dus het zijn de mensen die de wetten bedenken, die wetten uitvoeren vanuit het ministerie. Maar we hebben ook staatssecretarissen. Dat zijn een soort junior ministers, of assistent ministers. Dus het kan zo zijn dat een minister meerdere staatssecretarissen op zijn ministerie heeft. Ik kan één voorbeeld geven. Je hebt het ministerie van Economische Zaken. Mm-hmm. De minister van Economische Zaken en Klimaat is Erik Wiebes van de VVD. Dus hij is verantwoordelijk vooral voor klimaat. Dus als het over Groningen gaat, windmolens, het gas, dan zul je vooral Erik Wiebes aan het woord horen. Maar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ook een staatssecretaris, Mona Keijzer van het CDA. En zij is staatssecretaris van Economische Zaken en houdt zich vooral bezig met digitalisering, digitale economie, consumentenrechten, mededinging, concurrentie, het MKB. Dus zij houdt zich met die onderwerpen bezig. Dus op een ministerie kunnen dus een minister zetten, die is vaak het belangrijkste op het ministerie. En die kan een deel van zijn of haar takenpakket aan de staatssecretaris geven. En die staatssecretaris is daar verantwoordelijk voor.
Dus uiteindelijk is zo'n staatssecretaris, gaat zich echt in een onderwerp echt verdiepen?
Ja, dat kan ook best wel een breed onderwerp zijn. Dus stel je voor, de minister doet van het hele werkgebied van het ministerie, doet de minister 60% of 65%. En de staatssecretaris doet de rest. Dus niet zo'n specialisatie. Maar die heeft echt de eigen verantwoordelijkheden. Dus als over het onderwerp van de staatssecretaris gaat, gaat de staatssecretaris ook de wet naar de Tweede Kamer sturen.
Okay.
Gaat de staatssecretaris de wet in de Tweede Kamer uitleggen.
Maar die minister is dan wel de baas van de staatssecretaris.
Ja,
dus die staatssecretaris die moet verantwoording afleggen aan de minister.
Nou ja, niet helemaal verantwoording. Eigenlijk legt de staatssecretaris steeds verantwoording af aan de Tweede Kamer.
Net zoals de minister.
Maar het is wel zo dat de minister de baas is van de staatssecretaris.
Ja, precies. Ja. Precies. Hebben ze nu dan allemaal gehad?
Ja, alleen het kabinet de regering dan nog niet.
Oh ja, maar dat, want hoe zit die dan?
Ja, de ministers en staatssecretaris samen, dat noem je het kabinet. Dus we hebben in de Tweede Kamer hebben de vak K.
Ja.
En die K staat voor kabinet. En dat is het hokje in de Tweede Kamer waar de ministers en staatssecretaris zitten als er een debat is.
Oké, okay, ja.
Die mogen niet op andere plekken in de Tweede Kamer zitten, want dat is hun plekje.
Oké. Okay.
En dan hebben we de regering en dat is dan weer anders. Dat is de minister en de koning.
Oké, okay. De koning. Die hadden we nog helemaal niet gehad. Dus die heeft nog steeds, die heeft behalve een ceremoniële rol ook echt nog een politieke rol in Nederland.
Ja, we hebben geen ceremonieel koningschap. Dus de koning doet politiek weinig, maar heeft nog wel invloed achter de schermen natuurlijk. Dus Mark Rutte gaat wekelijks op bezoek bij de koning. Dan hebben ze een wekelijks gesprek.
Even op de koffie.
De koning benoemt ook de ministers en staatssecretaris. Als ze ontslag nemen, dan moeten ze naar de koning, et cetera. Dus de koning heeft wel degelijk bepaalde macht. Maar in principe zal hij zich nooit publiekelijk met de politiek bemoeien.
Hij blijft neutraal.
Ja, hij blijft neutraal. En stel je voor, de koning zou zeggen, ja, ik vind dat wij het minimumloon moeten verdubbelen in Nederland. Dan kan ook niet de Tweede Kamer zeggen, wat zegt de koning? Nou, ik haal de koning naar de Tweede Kamer. Nee, dan moet de minister-president moet komen uitleggen wat de koning zei. Want we hebben in Nederland iets als ministeriële verantwoordelijkheid. Dus alles wat de koning zegt, daar is de minister verantwoordelijk voor.
Dus ook als hij op vakantie naar Griekenland gaat,
dan moet Mark Rutte dat komen uitleggen waarom dat gedaan is door de koning.
Ja.
En daarmee zorgt de koning dus altijd dat hij eigenlijk geen politieke inhoud gaat doen, want dan weet hij dat hij ministers in gevaar kan brengen of in moeilijkheden kan brengen.
Ja.
Dus door deze afspraak kunnen we zorgen dat de koning zich eigenlijk ver van de politiek houdt.
Ja, jeetje wat een mens, hé. Maar eigenlijk weten we nu nog helemaal niks, want we weten wie nu allemaal in de Kamer zitten, maar wat ze precies doen, dat weten we nog helemaal niet.
Precies, we hebben het niet over commissies gehad, we hebben het niet over welke instrumenten een Kamerlid allemaal heeft om een wet te controleren, hoe een debat precies werkt.
Ja, wat een minister-president nou eigenlijk doet,
precies.
En wat dan weer het verschil is met een minister en hoe een werkdag van een minister eruit ziet.
En hoeveel werkt een Kamerlid eigenlijk en wat krijgen ze betaald?
Ook een interessante. Weten we dat allemaal? Is dat openbaar?
Ja, het is allemaal openbaar. Ja.
Nou, gelukkig hebben we nog 8 afleveringen te gaan waarin we dat allemaal helemaal gaan uitleggen. En dan gaan we per onderwerp toelichten wat het allemaal is. En de volgende aflevering gaan we het hebben over politieke partijen.
Precies, dan kunnen ze allemaal, al die 13 die in de Tweede Kamer gaan, kunnen we langs gaan.
Ja, en we gaan een klein beetje de geschiedenis induiken. En ook misschien kijken of voorspellen of er nieuwe partijen gaan komen de aankomende verkiezingen.
Precies, want dat kunnen we nu al een beetje iets over zeggen.
Spannend. Ik heb er zin in. Tot de volgende keer, Tom. Dankjewel.
Tot de volgende keer.